Goed, we gaan verder waar we gebleven zijn. De essentie dus van ons geweten, het draaipunt om de vier zelfgevoelens. We zijn begonnen met het zelfrespect of zelfachting. En waarom dat nou zo belangrijk is. We hebben hier een klein voorbeeldje van die drie mensen. Even plastisch. Nog beter? Even weer op ons netvlies, die drie verschillende mensen. En de integratie dus van deze drie verschillende mensen tot een eenheid of een drie-eenheid. Nou, dat kan dus ook niet anders zijn, want de mens is geschapen naar het beeld van zijn schepper. Dus het beeld van de schepper moet in hem of haar aanwezig zijn. En het gaat erom dat de mens dit beeld waar maakt. Dat hij gaat staan voor de waarheid in hem of haar. Nou, waarom heb ik dan gesproken? God en je naaste liefhebben als jezelf, dan beginnen we dus bij onszelf. Jezelf liefhebben. En jezelf liefhebben begint dus met een ware zelfrespect en wel een zelfachting. En dat kan alleen maar als ik handel overeenkomstig mijn innerlijke overtuiging. Want ik handel overeenkomstig de waarheid. Omdat eerlijk eerlijk is en goed goed is en oprecht oprecht is. Als ik zo handel, ben ik congruent met de essentie van mezelf. En hoe meer ik congruent word met mezelf, hoe meer de ziel en geest, als het ware, hoe meer de geest als het ware de ziel doordringt. En hoe meer je dat doet, door het dagelijks handelen, door het oefenen, een pianist word je niet door één keer een stukje ingestudeerd hebben. Dan word je door het dagelijks oefenen. Als je kijkt naar Vibi Suryari, ik weet niet of iemand dat al eens gezien heeft, hoe die zich inleeft in het publiek, hoe die zich in de stukken inleeft. En zich helemaal voorstelt. En als hij spreekt met een interview, dan zie je ook, dan zie je hem als het ware denken. Of voel je hem denken, tenminste als ik dat zo zie. Dus, en met al zijn eigenaardigheden, is hij dus een virtuoos in zijn beleving. En hij drukt een stuk van die goddelijke liefde, drukt hij uit in die muziek. Dat als je zit op die piano en improviseren, dat is, ja, onmenselijk gewoon. Onmenselijk. Nou, en dat kan in de muziek, dat kan natuurlijk in een schilderij. Er zijn vele vormen van kunst waarin wij proberen dus deze goddelijke liefde tot uitdrukking te brengen. Nou, elk van ons, elk individu, heeft van ons specifieke talenten en vaardigheden gekregen. En het is juist aan ons dat we onze naaste lief hebben, overeenkomstig onze uniek geschonken talenten en vaardigheden. En die zijn zeer verschillend. Niet vanuit de wereldopinie dat iemand als het een geweldige impressie moet maken met een virtuoos pianostuk. Want in de geestelijke wereld is de eerste essentie in de geestelijke wereld is het dienen. Niet om gediend te worden. Dat is het helse principe. Maar om het dienen. Dus als we dat ons beseffen, dan zien we dat er overal mogelijkheid is op welke manier om te dienen. Sterker nog, de hele kosmos, deze basis universele wet opgebouwd. Al die zonnen en al die planeten en al die stelsels en die hulsklopers die alles om elkaar heen draaien. Allemaal het dienende principe. Alles ondersteunt elkaar. Dan kijk eens in de natuur wat de mieren bijvoorbeeld doen met elkaar als groep of de bijen of wat dan ook. Dus met elkaar wordt iets geweldigs gecreëerd. Dus het dienende principe. Sterker nog, als wij doodgaan, waarom valt ons lichaam uit elkaar? Het dienende principe vervalt. Dat wil zeggen, de geest wijkt, liggen de ziel en de geest. Dus wat zie je dus? De bindende liefde, die wijkt, en het lichaam gaat in ontbinding over. Ja, waarom in vredesnaam in ontbinding? Nou, dat is het principe van de entropie. Die materie vervalt omdat hij een starre eigen wil heeft. Denkt niemand over na, maar geestelijk gedacht, vanuit de analogie, de leer van de overeenstemming, dan weten we dat dat in feite het grondprincipe is. Die starre eigen materie, die wil een eigen weg en daarom valt het dus uit elkaar. De geest in ons, elke nacht, verkwikt ons door de slaap. Of de rust van de slaap, zoals dat heet. Maar het is de geest die ons dagelijks vernieuwt. Die via onze ziel, via de zenuwgeest uiteindelijk ons lichaam voedt. Dat moeten we voortdurend bewust zijn. Dus deze verhoudingen. Dus vanuit de geestelijke wereld krijgen we dus ook elke dag, elke nacht onze voeding. Nu, hebben deze drie mensen, hebben gezegd van de vier principes van ons geweten. Dus nogmaals, zelfachting, zelfrespect. Want als ik mezelf niet respecteer, wat is daar een gevolg daarvan? Dan denk ik van, ja nou, dat is mooi, dat heeft hij mooi gevonden of mooi bedacht. Nou, ten eerste heb ik dat niet zo bedacht. Maar waarom is dat zo belangrijk? Waarom, als ik mezelf niet acht, als ik niet congruent ben met mezelf, met mijn boodschap. Ik kan jullie vertellen over gezonde voeding, maar als ik als arts stiekem tussen de middag naar McDonald's ga en mijn Coca-Cola en mijn hamburger en mijn patat friet en alles naar binnen werk, dan zult u, ook al weet u dat zo niet, dan merkt u toch een of andere manier aan mijn uitstraling dat ik daar niet congruent mee ben. Dat wil zeggen, als ik een boodschap breng, dan moet ik ook die boodschap zijn. Dus als ik sta voor die waarheid, als ik de waarheid spreek, dan moet ik er ook voor staan en moet ik ernaar handelen. Of ik dat altijd in vermogen ben om dat altijd in alle gevallen te doen. Ja, dat is de intentie. Het gaat om de intentie. Maar dat is onze weg natuurlijk. Dat is ook een kruis wat we op ons nemen. Om natuurlijk om bijbehorend lichaam en ziel te vergeestelijken. Maar om dat te kunnen doen, moeten wij dus ons bewust worden van de geestelijke essentie. Ons bewustzijn. Dus wat zijn de drie geestelijke oorzaken van ziek zijn? Wie kan ze opnoemen? Als ik nu dit noem. We hebben over geestelijke gezondheid. Dus, wanneer geestelijk ziek zijn, wat zijn de drie grondoorzaken van geestelijk ziek zijn. En wat dus inherent aan geestelijke gezondheid. We hebben dus gezien, dus in ons lichaam, ik herhaal nog even, want de herhaling is goed. Waardoor worden we ziek? Door A, gifstoffen, B, gebreken. Ja, dat is op lichamelijk vlak. Dat is ook op zielsmatig vlak. Precies, als we ons voeden voortdurend met verkeerde gedachten, of gedachten waar we vanuit ons innerlijk wel weten dat ze niet zo wenselijk zijn, maar als deze gedachten toch voortdurend koesteren, dan maakt ons dat aardig ziek. Dus we kunnen ook gedachten van angst voortdurend hebben. Dat beïnvloedt onze nieren. Haat, boosheid, woede. Nou, welk orgaan? Lever, gal. Wacht, ik zie dat regelmatig in de praktijk. Zorgen. Maag, kwalen, maagzweren. Verdriet, longen. En zo kan ik wel doorgaan. Dus emoties, die werken door op ons via ons innerlijk, op ons energetisch systeem, dat is wel het acupunctuursysteem, een zenuwstelsel, de nervengeist. En als lang genoeg deze frequenties, want het zijn gedachtenvelden, zijn frequenties, als die maar lang genoeg vasthoudt, wat gebeurt er dan? Die materialiseren zich uit in ons lichaam. Want het lichaam neemt deze frequenties over. Elk orgaan in ons lichaam, moet je zich voorstellen, als je geestelijk zou kunnen zien, vibreert met een bepaald lichtsterkte. Dus de ene heeft meer een oranje en de andere weer meer een groene frequentie. En zelfs ons lichaam is verdeeld in frequentieverdelingen. Zoveel procent is groen, zoveel procent is blauw, zoveel procent is violet. En violet is de hoogste kleur, dat is ook de kleur waar ons violet, waar ons zenuwstelsel op vibreert. Nou, dat zijn allemaal dingen die de meeste mensen niet weten, de arts zou überhaupt niet weten. Maar die zijn zeer, zeer, zeer belangrijk. Nu, als je dat al voorstelt, dat onze gedachten, wat wij denken, als een geweldige kracht hebben. Kun je je voorstellen, dus als we zieke gedachten hebben, en dat dan elke keer maar produceren, elke keer maar weer uitspreken. Ja, dan maken we onszelf ziek, dat wil zeggen, we denken onszelf ziek. Dus dat is op zielsmatig niveau. Dus wat is daar de therapie? Giftige gedachten eruit, goede gedachten erin. Ontgiften en opbouwen. Ontgiften doen we door ons leeg te maken, door ons te reinigen. Nou, dat kunnen we lichamelijk doen met allerlei technieken. Daar ga ik nu niet op ingaan. Maar innerlijk kunnen we dat natuurlijk ook. Door ons leeg te maken en afstand te doen van onze belastende gedachten en de goede gedachten, om daarop te concentreren. Wat ik met de patiënten bijvoorbeeld als voorbeeld, wat ik vaak doe met de patiënten, dus als je allemaal nou die ogen bijvoorbeeld zou sluiten, dus iedereen sluit even de ogen. Iedereen sluit even de ogen. Wat ik dan vaak met de patiënten zo bespreek, dan zeg ik, oké, stelt u nu een omgeving voor, en ik stel het in mijn eigen gedachten nu voor, mijn favoriete omgeving. Mijn favoriete omgeving is dat, ik stel mij dan zo op een ochtend. En de ochtend komt 's morgens net zonsopgang. En ik zie daar de bergtop. En ik zit daar in een mooi bergachtig gebied. Stel maar in Zwitserland, Berner Oberland, allemaal hoge bergen. En dan zie ik daar al die besneeuwde toppen. En dan zie ik 's ochtends daar die zon opkomen. Dan komt die zon en die schijnt er zo tegen die toppen aan. En dan is daar hoog gelegen, is er een klein meertje. Je moest zo'n mooi meer voorstellen met van die water, van die lelies en van die planten daaromheen. En je hoort dus het ochtendgekwetter van de vogels en alle muziek van de vogels. Dus een hele serenade 's morgens. U staat dus op, u staat het voor het meer, doet uw kleren uit, gaat het meer in en zwemt een stuk in het meer. En voor de ene is het koud, de andere is het aangenaam verfrissend, de andere is het wat koeler. Zwemt door het meer en wordt je dat gewaar, het water. En je zwemt naar de andere kant van het meer. Nou, daar liggen wat mooie witte klederen. Ik pak de witte handdoek, ik droog mezelf af, ik doe de witte klederen aan. Loop ik een stukje verder. Wat zie ik dan? Dan zie ik daar een soort tempelcomplex, een soort zuilencomplex, een marmeren trap. En daar loop ik op en dan zie ik die hele grote marmeren en die zuilencomplex, een soort Griekse tempel. Daar loop ik op en dan zie ik in het midden een groot altaar. En in het altaar, ik kom dichter bij dat altaar, en dan zien we onder het altaar een soort vuur branden. Een warm, intens vuur. En dan stel ik zo mij voor, ook die ochtend, ook de avond, wat er allemaal gebeurd is, gepasseerd is, alles wat ik zeg maar als een ballast heb meegenomen, een soort rugzak wat ik ook nog mee heb genomen, dat leg ik daar op dat altaar neer en kniel voor dat altaar. En alle zorgen en alle verdriet en alle nood en alle pijn en alle lasten die er zijn, die leg ik op dat altaar. En onder dat altaar brandt een soort vuur, een soort intens, warm, brandend, zeg maar goddelijk vuur. En dat vuur is in staat om al deze zorgen, al deze pijnen en al deze ellende die er is, om dat te louteren en om dat te zuiveren. En dan blijf ik eenvoudig een tijd lang gewoon geknield voor dat altaar. En spreek ik mijn dingen uit die ik heb te spreken en vervolgens ben ik gewoon stil. En dan kan een antwoord komen, kan geen antwoord komen, er kunnen gedachten komen, er kan muziek komen, er kunnen beelden komen. Maar dat is eigenlijk het ritueel wat in principe elke ochtend kunnen doen. Elke ochtend. En als we dat elke keer oefenen, dan kunnen van allerlei dingen gebeuren. Dus er kan plotseling een man komen, een man in het wit bij het altaar, en die soms met ons spreekt en dingen vertelt of ons onderwijst. Er zijn allerlei mogelijkheden. Er zijn allerlei scenario's die zich rondom deze tempel kunnen afspelen, maar ook reeds al bij het meer. Dus deze simpele gedachte of deze metafoor kan al een helende gedachte zijn. En als we dat leren om te oefenen, en als we dan geleidelijk aan onze ogen weer open doen, dan leren we daarmee in feite onszelf te verplaatsen, niet naar buiten toe, maar naar binnen. En als we dan naar binnen verplaatsen, dan is het ook de belangrijkste boodschap die in feite de meester ook gegeven heeft. Die zegt, gaat naar uw binnenkamer, bid in de verborgene, hij die hoort en ziet zal u vergelden, klopt en u zal open gedaan worden, bid en gij zult ontvangen. Maar doet de deuren en de ramen en de vensters, doet u die dicht. Allerbelangrijkste boodschap was ook aan de fariseeën destijds. Ja, verwoest de tempel en ik bouw hem in 3 dagen op. Nou, hoe kan je een materiële tempel opbouwen? Die bouw je niet in 3 dagen op. Dus dat kan alleen een innerlijke geestelijke tempel zijn. Wat is het belangrijke signaal daarin afgegeven met die kruisiging? Wat gebeurde namelijk toen met die aardbeving? Die voorhang, die scheurde. Nou, was die voorhang? Die voorhang stond symbool. Vroeger in de tijd van Mozes was er een hoge priester nodig om van het heilige in het heilige der heiligen te komen. Nu, wat is dus de analogie van het heilige en wat is de analogie van het heilige der heiligen? Ziel en geest. Vroeger was daar de hoge priester met zijn ceremonieën voor nodig. Nu is er niks anders dan de liefde van het kind voor zijn vader of de liefde van het kind voor zijn schepper. De liefde voor het kind voor de liefde zelf, die als het ware de hoge priester is, waardoor de ziel zelf kan communiceren met zijn hogere zelf of met de vader of met de liefde in hem of haar zelf. Dat is het allerbelangrijkste beeld. En als je dat eenmaal gaat vatten, dat is natuurlijk een groot wonder. Dus vanaf dit moment elk mens in staat is om die tempel binnen te gaan. Waar dan ook. Waar dan ook. Maar dat moeten we ook actief oefenen. Want als we dat niet actief oefenen, dan leren we dus niet te communiceren. En als we niet leren te communiceren met de Vader, of met onze bron, of met ons innerlijk, dan ontstaat er dus ook geen vraag- en antwoordspel. Dan groeit ons bewustzijn ook niet. Dus we moeten leren één te zijn of één te worden. En dat is ook wat Jezus bijvoorbeeld deed door Ja, hij was maar zelden in de tempel te vinden. En daar tegen hem was hij meestal op grote hoogte en in de bergen te vinden. Dan was hij dagenlang was hij weg. En dan vond je hem daar geknield of hele dagen mediterend en, of biddend. Om één te zijn met de Vader in mij, zo zei hij dat. Maar dat geldt voor ons ook. Hè? Volg mij, doe mij na. Ook nu in ons hectische leven, dat is heel belangrijk, dat alle drukte die buiten ons om is, dat we leren dus die innerlijke tempel binnen te gaan. En dan, nou, dit is dan een metafoor, een voorbeeld. Maar zo zijn er 10 voorbeelden die je voor jezelf hebt, afhankelijk van uw voorkeur of uw liefde. Want uw liefde is de leidende wil, namelijk in de geestelijke wereld. Zo je liefde, je bent je liefde. Je liefde is je wil. Je kunt je daar namelijk niet meer anders voordoen. Valt dat hele masker valt weg. Hier kunnen we nog in contrasten handelen. Kijk maar naar de zakenwereld. Je bent de beste vriend van mij. Kijk, als je nou dat voor mij doet, doe ik dat voor jou. Maar onderwijl kunnen ze mekaars bloed wel drinken. Dat, zo gaat het in deze wereld. Dus die dubbele moraal. Hè? Dus de blanke die spreekt met dubbele tong, zoals de Indianen dat zeiden. Dus die dubbele moraal. Nou, we zijn bijna als kinderen groeien we op in deze dubbele moraalwereld. Als kind worden we heel snel afgeleerd kind te zijn. Dan leren we al dat Jantje of Pietje met een 9 of een 10 dat altijd beter is dan eentje met een 6 of een 5. Er zijn altijd weer competitiegedachten en we worden geleerd. Waar worden we geleerd? Ja, om te overleven in een of andere constructieve wereld, in een prestatiewereld. Maar wordt afgemeten aan onderlinge prestaties. En dan zie je dus dat direct al bij de kinderen al heel jong, dus deze concurrentiegedachte, deze consumptieve gedachte gewekt wordt. En daarmee de eigenliefde dus enorm gestimuleerd wordt. Ja, dus dat is, zo worden onze kinderen, daar voeden onze kinderen in op. Nou, dan is toch, ja, zo worden we dan gebrainwashed. Als ik kijk naar de medestudenten destijds toen in geneeskunde. Als je niet van tevoren al goed in je, al stevig in het geestelijke schoenen staat, ja, dan word je gebrainwashed. En dan kun je later al haast niet meer anders denken. Belangrijk is dus het zelfrespect. En waarom is het zelfrespect zo belangrijk? Want wat gebeurt er? Wat is het hemelse principe en wat is het duivelse principe? Ik ga nu een voorbeeld van een lustmoordenaar nemen. Wat doet een lustmoordenaar? Nou, die heeft ook een lichaam, die heeft een ziel en die heeft ook een geest. Maar dat is een gewetenloze ziel geworden. Wat doet hij dan? Ja, dus hij heeft die lustmoordenaar, die pakt ergens een verlaten weg en een vrouw. En het hele scenario wat zich dan afspeelt. Maar het gaat even om de geestelijke principes, hoe verschrikkelijk ze ook mogen zijn. Wat is de gedachtegang daarachter? Want dat zijn dus de helse principes. En die moeten we heel goed kennen. Dus om de hemel te binnen te kunnen gaan, moeten we eerst leren ook wat de helse principes inhouden. Dat is heel belangrijk. Nedergedaald te hebben. Nu, wat zijn dus die helse principes? Ten eerste het recht van de sterkste, dus de macht en de hoogmoed. Dus de macht wellusteling. Dus het macht uitoefenen over een weerloos slachtoffer. Hetzelfde is bij een dictator. Dus de macht. Waarom is die belust op macht? Dat is zo ontzettend belangrijk om dat te vatten. Waarom is die belust op macht? Juist. Als ik mijzelf niet acht. Als ik geen achting heb. Dan kan het niet anders zijn. Dan heb ik jullie achting nodig. Ergens van iedereen of iemand moet ik achting hebben. Dat is met een dictator zo. Hoe dan ook. Waarom dan ook? Ik moet achting hebben. Ze zullen mij achten, om welke reden dan ook. Die man die Porsche koopt om indruk te maken op zijn vrienden, die staat er bij die Porsche. Feiten, als je innerlijk naar zijn geweten kijkt, hè, dan is hij uiterlijk wel stoer en zelfingenomen en is hij zo zelfverzekerd. Maar als je dus zo'n evenwichtsschaaltje zou kunnen tekenen, dan zou hij eigenlijk zo doorslaan. Want in feite is hij aan het compenseren zijn gebrek aan zelfrespect. Dus hij koopt die Porsche. Hij koopt dus die Porsche om indruk te maken. Het is natuurlijk niet altijd zo, het is gechargeerd, maar dat doe ik expres vanavond. Als je zwart-wit het iedereen ook nadenkt en helder blijft. Maar alle gekheid op een stokje. Dus dat zelfrespect heeft hij nodig om te kunnen functioneren. Zonder zelfrespect heeft hij dus geen achting. Kan hij niet bestaan. Dus die lustmoordenaar, dus die vrouw, verkracht en vermoord, hoe verschrikkelijk het ook is, die doet dat daar om zijn macht uit te oefenen. Dat is het eerste principe. Het tweede principe, zijn lustprincipe. zijn lustprincipe. Dat zijn dus de basisprincipes. Het machtprincipe, dus de hoogmoed van de mens en zijn wilszwakte. Dat zijn lustprincipes. Dus als ik mijn vrije wil ondergeschikt maak aan mijn lustprincipes. Dat is dus het gebrek aan zelfverloochening. Dat is wat Jezus ook zei. Jezus ook zei, van, neem uw kruis op u. Want mijn lichaam en mijn behorende ziel zijn er voor grotendeels dierlijk. Die hebben de dierlijk instinct en het recht van het sterkste en de voortplantingsdrang. Wie dan ook. Hoe goed je jezelf ook wil voorstellen. Deze instincten zitten in de mens. En kijk maar eens aan de wereldoorlogen, wat voor driften en instincten dan plotseling loskomen in de mens. Die je van tevoren niet denkt, maar ook in Bosnië, et cetera. Onvoorstelbaar wat een mens dan soms in zulke situaties kan doen. Ze kunnen zeggen, ja, dat zou ik niet doen. Ja. Dus laat voorzichtig zijn om ook over andere mensen te oordelen. Maar deze basisprincipes zijn oerinstincten in ons. En deze oerinstincten zijn zeer sterk. En die zitten in onze materie. Onze materie is materie-geest. En die wil niks anders dan zijn eigen wil. Die wil daaraan vasthouden ten koste wat kost. Onze ziel in mindere mate, zeker als het wat gelouterde ziel is. Maar ons lichaam is dus die halstarrigheid. Daar hebben we allemaal van ons mee van doen. Nu, dat is ons kruis wat wij met ons dragen. Nu, dit kruis, dat moeten we transformeren. Dat kunnen we niet uit ons ego. Kijk maar naar dat kleine kind, wat hij deed met die boze man. Dat kunnen we niet uit ons ego. Waar kunnen we dan wel uit putten? Uit die innerlijke bron. Die onvoorwaardelijke liefde die in ons is. Die niet ver weg is, niet voorbij Pluto of zo, dat er een of ander hemelrijk is. Niks ervan, dat hemelrijk is in ons. Nu, deze zelfachting is daarom dan zo belangrijk, dat we dus leren te handelen overeenkomstig onze innerlijke overtuiging. Dat we handelen overeenkomstig wat wij weten dat goed en wat waar is. Dus dat innerlijk evenwicht. Hoe bewaar ik dan mijn innerlijk evenwicht, onafhankelijk van de buitenwereld, dus de brug van de binnenwereld naar de buitenwereld, handel zo dat de stelregel van jouw handelen elk moment tegelijkertijd als een algemene wetgeving dienen kan. Zelfs dat propje papier dat ik zo hier zo dan in de zaal zo weggooi en denk van oh, iemand ruimt het er wel op, zelfs dat kleine propje papier. Als je dan kijkt, als je dat in het massaal zou doen, dan klopt dat dus niet. Dus het gaat om deze oerprincipes dat we daarnaar handelen. We moeten beginnen in het kleine om later in het grote het werk te doen. Want elk mens is drager van deze geest van God. En niemand van ons kan bevatten welk immense roeping elk mens hier op aarde is gegeven. Want deze aarde, als onderdeel van ons universum, het onvoorstelbaar groot is. Als ik daar die getallen zou noemen, het is niet uit te drukken in een getal, maar ik zal het toch iets heel kort even zeggen. Als je kijkt. Ons universum komt overeen, nou, je kunt het noemen of een celletje, dan beginnen we eerst met een cel van ons lichaam. En dat er meerdere, dus zoveel cellen in ons lichaam zijn, zoveel verschillende universa zijn daar. We noemen dat hulsglobes, die van elkaar gescheiden zijn. Dus als je kijkt hoe ons universum, als je kijkt naar het centrum van ons heelal, zeg maar, van ons universum, en daar met Regulus, of, Urca. Als de centrale. Nou, wat is de doorsnede in lichtsnelheid van deze oerzon? Dat kan ik Klaas. Triljoenen lichtjaren. Lichtjaren, triljoenen. Dat je nodig hebt van de ene naar andere kant van deze zon te komen. Dus dat is onvoorstelbaar. Al deze zonnen en ook planeten zijn bevolkt met leven met mensen. Maar niet alle mensen hebben de roeping zoals wij die hier op deze aarde geroepen zijn. Dus de mensen hier hebben, als je daar in stilte zou over nadenken, enorm, maken ze een genade of gunst, om dat kindschap van God, de persoonlijke kindschap van God, die persoonlijke relatie, je bent daar erfenisdrager van. Alleen, wij moeten wel diezelfde weg gaan. Wij moeten hier ook weer in onwetendheid geboren worden. Wij moeten weer door die weg van het vlees. Onze individuele geest die uit de geestelijke wereld afkomstig is. En onze ziel. Dus die gevallen wereld. Wij moeten in deze aarde, wij moeten door deze geestelijke wereld ook helpen mee te transformeren de verloren zoon. En dan lichaam, ziel, bijbehorende individuele geest, vergeestelijk weer terugkeren. In onze oorspronkelijke zijn. Dus in de eenheid of in de Godheid. Dus deze boodschap, het is een enorme impact. En dus onze geestelijke gezondheid inherent aan onze geestelijke waardigheid. En wat is dan die geestelijke waardigheid en onze geestelijke gezondheid? Dat wij dagelijks in ons leven handelen overeenkomstig de wetten van de liefde. Overeenkomstig het goede en het ware. Want het goede en het ware is de liefde en de wijsheid. En het goede en het ware heeft altijd een nut. Als ik kijk nu in deze wereld, dan word ik weet niet hoeveel apparaten geproduceerd. Maar dan weet je van tevoren, die gaan 2, 3, 4, 5 jaar mee. Waarom? Er moeten weer nieuwe gekocht worden. Is goed voor de economie. Ook al zou het apparaat een nuttig apparaat zijn, of een goed apparaat zijn, dan nog naar de geestelijke ordening, dan zie je alles wat goed en waar is, moet een voortdurend nut hebben. Kijk maar eens in de natuur, er is niks onnuttigs. Zelfs de artsen die zeggen dat wij een onnuttig orgaan hebben, die hebben niet goed begrepen waarvoor dat orgaan dient. Er is niks wat geen nut heeft. Alles heeft een nut, het goede en het ware heeft een nut. Dus als wij onze geestelijke waardigheid en onze gezondheid, geestelijke gezondheid willen terugkrijgen, dan moeten we eerst beseffen dat we naar lichaam en ziel, ja, je kan de Bijbelse tekst nemen, in zonde ontvangen en geboren zijn. Wat wil dat zeggen, in zonde ontvangen en geboren zijn? Nou, dat begrip moet je eerst duidelijk zijn. Dat wil niks anders zeggen, dat we gevat zijn in de wereld van een tegengestelde goddelijke orde. We zijn als het ware begraven hier in een wereld vol tegenstellingen en contrasten, vol met eigenliefde en weerstand, innerlijke starheid. Nou, dat moet overwonnen worden. En dat kan alleen door de goddelijke liefde in ons. Dat moeten we eerst beseffen. Dus dat is, de oorzaken van ziektes zijn dus gebrek aan bewustzijn, lack of consciousness op zijn Engels, lack of responsibility, responsibility, de mogelijkheid om antwoord te geven op het bewuste zijn. Zo. En de derde is onze wilskracht. Dus we zien dat de hoogmoed en gebrek aan wilskracht, dat zou je kunnen betitelen als de erfzonde. Die moeten we dus weer overwinnen. Dus een mens moet zich leren dat kruis op zich te nemen, zich te verdeemoedigen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden in mij. Jouw wil overeenkomstig de liefde, de onvoorwaardelijke liefde, die geschieden in mij, door mij. En zo breng ik als waar ik de goddelijke liefde tot openbaring. Zo openbaar ik in mijzelf, door mijzelf, dat het Christusbewustzijn. Maar ik moet die weg, ik moet het worden, ik moet die waarheid worden. We zijn allemaal geroepen om dat te zijn, om dat te worden. En dat is dus de weg naar geestelijke gezondheid. Gaat het dus, eerst natuurlijk moeten de principes van lichamelijk ontgiften, zielsmatig ontgiften, dat nemen wat we nodig hebben. Gezond lucht, gezond water, gezond voedsel, gezond licht. Op emotioneel vlak, de zuivere gedachten, en op geestelijk vlak, het is maar één voedsel. Dat is de liefde, de onvoorwaardelijke liefde. Daar is waar de mens zich mee voedt. En als je daarin handelt en dit zich eigen maakt door elke dag opnieuw dat oefenen, in te zijn, met vallen en opstaan, dan overwinnen we onze angsten, ons verdriet, onze zorgen, etc. En leren we steeds meer te vertrouwen op de schepper, op de Godheid in ons, op de innerlijke liefde in ons. Dus de voorzienigheid, het vertrouwen hebbende dat wat er ook gebeurt, als het ware, dat het ook meewerkt ten goede van mijn innerlijke ontwikkeling. Want niet centraal staat mijn lichamelijke ontwikkeling en mijn carrière hier op aarde, maar centraal staat mijn innerlijke ontwikkeling hier. Want alles wat ik hier vergeet, in deze korte periode dat ik hier mag zijn, moet ik in het hiernamaals weer inhalen. Dan wil zeggen, huis des vaders kent vele woningen, moet nog door veel stadia en louteringsprocessen heen. Voordat. Dus dat is nog een hele ontwikkeling. Dus alles wat we hier doen, een dag is hier aan de andere kant bijna 1000 jaar, bij wijze van spreken. Dus daarom is het heel belangrijk dat we ook ten volle bewust gaan worden van de unieke mogelijkheid die ons geschonken is. Dus dat we geestelijk wakker worden geschud. Mensen, besef dat we allemaal drager zijn van deze geest van God. Oneindig creatief. Vol liefde, vol mogelijkheden. Het veld van pure potentie, alles is mogelijk. If you can dream it, you can do it. Dat zijn de essenties. Dus het klinkt me een beetje Amerikaans, maar dit is, daar moeten we ons beseffen. Zonder hem is niks mogelijk, met hem, haar, is alles mogelijk. Dus hoe meer we dat in onszelf bevestigen, hoe meer we dat in onszelf vestigen, dat hemelrijk in ons. En hoe meer we dat doen, hoe onafhankelijker worden we van die buitenwereld, van onze partner of van de familie of dit of dat. Niet dat we onverschillig naar die familie of die partner zijn. Integendeel, dat zijn we niet. Maar we moeten deze innerlijke liefde in onszelf vestigen. Want zolang we nog afhankelijk zijn van die liefde die mijn vrouw, mijn kinderen of mijn familie mij schenken, dan ben ik als een blad en een boom. Dus er kunnen allerlei stormen komen die me aardig doen omverwerpen. Dus ik moet leren dat in mezelf te vestigen, dat die innerlijke liefde, de liefde voor mezelf, in mijzelf, dat die gevestigd wordt. Daarmee kom ik in mijn geestelijke waardigheid, dus in mijn geestelijke gezondheid. Dus zijn wij geestelijk nu gezond? Geen van allen zijn we geestelijk gezond. Onmogelijk. We zijn op weg om gezond te worden met elkaar. We kunnen niet zonder elkaar. Je naaste liefhebben als jezelf. Er was een keer een patiënt die vroeg mij van, ja, ik wil verlicht worden. En vertel mij hoe ik dat moet doen. Ik zei, maar je kan niet verlicht worden zonder jouw naaste. Dat kan niet. We zijn afhankelijk van onze naaste. Want wat zei Jezus? Alles wat je aan mijn broeders, zussen doet, doe je aan mij. Waarom? Omdat dezelfde Christus in jou, in mij aanwezig is. En ook al handelen wij soms in personen totaal tegengesteld, dan nog moet het in ons zijn, Vader vergeef het, want ze weten niet wat zij doen. Dus moeilijk. Het kan soms heel veel moeilijk zijn. Heel veel zelfverloochening in onszelf zijn. Maar als je van deze dingen overtuigd bent, je kunt geloven, maar een geloof is niks zonder een waar begrip. Dus deze dingen die je vandaag vanavond hoort, ja, er zijn varianten, je hoeft niet alles letterlijk te kunnen na te vertellen, maar het gaat erom dat je dus innerlijk dat voedsel gaat verteren. Er is nu een flinke brok zo gekomen, dus niet dat er heel veel spijsverteringsproblemen geeft. Maar hoe het ook zij, die geestelijke maag van ons moet dat verteren. En dat moet je doen, dagelijks te oefenen. En ieder heeft zijn vaardigheden en talenten. Je kan dienen overal, waar dan ook. Ik wou besluiten met een stuk, even kijken, met een gedicht. Voor verandering is een gedicht. En waar ik denk van iemand die veel contrasten in zijn leven heeft gekend. Enorme contrasten zelfs, Franciscus van Assisi. En is er staat eigenlijk wel boeg voor deze innerlijke ontwikkeling en deze geestelijke gezondheid. En ja, die heeft een stuk geschreven. En dat wou ik gewoon even voorlezen als afsluiting. En mocht er dan nog wat heel kort wat vragen zijn, dan kan dat nog. Maar ik wil eventjes wat stilte voor dit stuk. O Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede. Dat ik lief heb waar men haat. Dat ik vergeef waar men beledigt. Dat ik verbind waar strijd is. Dat ik hoop breng waar vertwijfeling kwelt. Dat ik een licht aansteek waar de duisternis regeert. Dat ik vreugde breng daar waar kommer woont. O Heer, laat mij trachten dat ik niet getroost word, maar dat ik troost. Niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp. Niet dat ik geliefd word, maar dat ik lief heb. Want wie geeft, die ontvangt. En wie zichzelf vergeet, die vindt. En wie zo sterft, die ontwaakt in een eeuwig leven. Ik dank jullie voor de aandacht.